Amen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je zit zo heerlijk hier. Ik vond het zo leuk. Je hebt geen idee van, maar in de eerste dienst klapte de zekering eruit. Dus wij zaten ineens midden in de aanbidding, stonden ineens helemaal zwart hier. Geen licht, geen geluid, helemaal niks. En wat denk je dan dat er gebeurde? We gingen gewoon door. De band pakte het gewoon op en het was echt een bijzonder moment. Eigenlijk gun ik je dat soort momenten. Waarin eigenlijk de stroom of iets gebeurt in je omgeving, in je ritme. En dat je even moet schakelen. Dat je denkt, wat gebeurt hier? En dat je dan ook gewoon doorgaat in aanbidding. En dat je zegt, weet je, ik laat me niet bepalen door de omstandigheden die letterlijk in mijn leven gebeuren. En ik laat me focus blijven op Jezus. En dan is het fijn dat je een band hebt die dat gewoon kan. En mensen hebben die talenten hebben om zekeringen op te sporen en te repareren. Dat is ook gewoon fijn. Toch? Dus je weet wat voor een gezegende dienst je in zit, waarin het gewoon allemaal werkt. Soms is het goed om te weten wat je hebt. Amen? Amen. We zitten in dus Advent, we gaan richting Kerst. En Kerst, ons thema is Only One. Er is er maar één. Er is er maar één. En dat is Jezus. Ik zei altijd wel, als ik Fijk vroeg van, waar ga je het zondag over hebben? Dan zei hij altijd standaard, Jezus. Oké, maar wat ga je dan over Jezus vertellen? En dan had hij vaak pas op zondagochtend echt het idee, maar de rest van de week liep hij al een beetje mee te stoeien, maar zondagochtend kon het alle kanten op gaan. Maar het ging altijd over Jezus. En dit thema ook, is ook, van de week was ik aan het voorbereiden, of eigenlijk was ik niet aan het voorbereiden, want ik kon niet focussen op één thema. Ik denk, wat moet je nou zeggen? Ik kan wel een jaar vullen met Jezus. Sterker nog, we doen niet anders. Al 20 jaar focust leef op Jezus. En is er only one. En dat je er bijna denkt, hoe moet ik dat in een zondag gaan proppen? Nou, het is me ook niet gelukt. Dus je zult terug moeten komen. Je zult vaak terug moeten komen. Net zo vaak totdat Jezus terugkomt. En dat je hem ook echt ziet en herkent. En dat je zegt, oh, the only one. Maar het wordt in ieder geval een gave serie. En maar weet je, zelfs als je niet in Jezus gelooft dat hij de Zoon van God is, kun je niet om Jezus heen. Niemand kan om Jezus heen. Ook al geloven ze niks van wat in de Bijbel staat. Ook geloven ze niet eens dat er een God is. Dan kunnen ze niet om Jezus heen. Want zelfs onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus. Want we spreken over 2022 na Christus. En iedereen zegt het, en de meesten zeggen, die geloven niet eens dat er Christus was. Op zich al heel bizar, vind je niet? Jouw jaartelling, waarop jij afspraken maakt, waarop je je leven organiseert. Ik bedoel, tijd is best belangrijk voor ons, ja toch? Agenda's, en zeker voor Hollanders, zijn heel belangrijk om je eraan te houden, om afspraken te maken. En je agenda en alles waar je je leven op plant, is gebaseerd op de geboorte van Jezus. Daar plannen we ons leven omheen. Maar nogmaals, zelfs als je niet gelooft in de Bijbel of wat erin gebeurt, dan kun je niet om Jezus heen, want hij is de meest invloedrijke persoon op aarde. En dat zeg ik niet omdat ik christen ben. Want dat zeggen namelijk historici ook. Weet je, want het leven van Jezus is niet te ontkennen. Er zijn zelfs Romeinse geschiedschrijvers, een hele prominente zelfs, waar heel veel geschiedenis op gebaseerd is, op zijn ooggetuigenverslagen. Die heeft niks met Jezus te maken als Zoon van God. Die was gewoon geschiedschrijver. Die schreef wat er in de geschiedenis gebeurde. En er zijn meerdere geschiedschrijvers, historici, in die tijd die het leven van Jezus hebben beschreven. Jezus heeft bestaan. Er heeft een man bestaan in Israël, in die tijd, die een soort gelijke dingen heeft doorlopen als wat wij in de Bijbel kennen. Waarin er dingen zijn gebeurd die niemand kon verklaren. Waarin hij aan het kruis is gegaan en dat hij daarna verdwenen is. En er zijn ook vertuigen die hebben hem daarna nog wel eens gezien. Allemaal heel, heel mysterieus. En wij weten waarom, omdat hij in de Bijbel staat opgeschreven. Maar de geschiedenis vertelt zijn leven. Er is een historicus die heet Kenneth Scott Latourette. En die zei dit. Door de decennia heen stapelt het bewijs, gemeten door zijn effect op de geschiedenis, dat Jezus de meest invloedrijke leven op aarde geleefd heeft. Het bewijs is er niet. Het bewijs stapelt. Dat betekent dat vandaag de dag bewijs van Jezus dat hij geleefd heeft en dat hij effect heeft gehad op de geschiedenis op zo'n prominente manier, stapelt nog steeds. Er zijn nog steeds levens die veranderd worden, generaties die veranderd worden, steden en landen die veranderd worden door Jezus. Door wat hij gezegd heeft, door wat hij gedaan heeft, door het effect wat hij heeft op mensen en daarmee de geschiedenis. Want geschiedenis wordt gevormd door mensen, ja toch? Wij doen dingen of doen dingen niet, waardoor geschiedenis zich vormt. En de keuzes waarop we dat maken, of je het weet of niet, is gebaseerd op inspiratie. Waar wordt jouw leven door geïnspireerd? En op basis daarvan maak jij keuzes. En als jij in de Bijbel gelooft, dan geloof je in Jezus als Zoon van God. En daarop is jouw leven geïnspireerd. En dat verandert dus nog steeds vandaag de dag de geschiedenis van naties. Man, wat krachtig. Maar nogmaals, misschien geloof je helemaal niet in wat hij gezegd heeft. Maar ieder woord dat hij gezegd heeft en is opgeschreven, is door miljoenen mensen onderzocht, vertaald, gepreekt, geleerd, geleefd, doorleefd. Maar als je niet gelooft dat in de Bijbel dat hij de Zoon van God is, dan kun je nog steeds niet ontkennen dat hij heeft bestaan. Hij heeft, zover we weten, nog nooit een boek geschreven, maar er zijn honderdduizenden boeken over hem geschreven. En we zijn nog niet klaar. Want het lijkt wel of iedere week weer een nieuw boek uitkomt. En weet je wat ik een wonder vind? Dat ik ze lees en denk, oh, dit is nieuw. Dat vind ik een wonder. Mensen ontdekken nog steeds nieuwe dingen over Jezus. Dat vind ik bijzonder. Hij heeft, zover we weten, nog nooit een beeld of een schilderij gemaakt, maar er zijn honderdduizenden schilderijen en beelden van Jezus gemaakt, omdat mensen door hem geïnspireerd zijn. Zover we weten heeft hij nog nooit een lied geschreven, maar er zijn honderdduizenden liederen. Vanochtend hebben we er maar 3 van gezongen. En ik weet dat er mensen zijn die impact hebben gehad vanochtend door het zingen van die liederen. Waarin je ontdekt dat Jezus de lion is die roared over jouw leven. Waarin hij met je meeloopt in de dallen en de bergen. Deze liederen hebben effect. Liederen over Jezus. Vandaag de dag richten 2 miljard mensen hun leven in om Jezus te eren. Er zijn 2 miljard mensen, vandaag de dag, zelfs nog iets meer, die Jezus hun Heer noemen, die Jezus volgen, die hem erkennen als Zoon van God. Geloof me, dat heeft effect. Dus zelfs als je Jezus van de Bijbel niet kent of niet in gelooft, dan kun je niet ontkennen dat hij invloed heeft en dat hij bepalend is voor onze geschiedenis. Hé jongens, maar dat zijn alleen maar feiten. Dat is alleen maar wat we kunnen zien, kunnen waarnemen, kunnen lezen, kunnen horen, kunnen merken. We staan er niet altijd bij stil, maar het is wel waarneembaar. Maar het grote verschil komt in je eigen leven. Niet of je Jezus erkent, want dat hoeft niet. Dat is feiten dat hij bestaan heeft. Maar komt als je beslist of je zijn woorden gelooft of niet. Weet je, dat zijn de enige 2 opties. Je gelooft dat Jezus bestaan heeft en dat hij de Zoon van God is en dat alles wat hij gezegd heeft in de Bijbel, wat opgeslagen is, dat dat waar is of niet. En als je beslist en als je gelooft dat dat waar is, want geloven is vaak gewoon een keuze die we maken om ons leven in te richten. Geloof is niet staat in de Bijbel dat iedereen geloof heeft ontvangen, maar hoe wij ons geloof richten is wat wij zelf kiezen in ons leven. Dus jij kunt kiezen om te gaan geloven. Weet je, dat meeste mensen komen niet in de kerk of ontmoeten buiten een engel en komen tot geloof. Dat gebeurt wel eens. En die verhalen zijn geweldig. Maar de meeste mensen komen stapsgewijs tot geloof. Wist je dat? Dus stapsgewijs kom jij tot geloof. Richt jij je leven zo in dat je Jezus gaat volgen. En de vraag aan jou vandaag is, geloof je dat wat hij zei waar is? Zo ja, dan zou ik aanraden dat je alles gelooft wat hij gezegd heeft. En dus ook alles doet wat hij van je vraagt. Dat we dus niet, in het Engels zeggen ze cherrypicking, oftewel we kiezen wat wij mooi vinden, wat toepasselijk is voor ons leven. En dat nemen we aan als waarheid. En de rest, ja, dat komt even niet uit. Dat zal Jezus wel figuurlijk bedoeld hebben. Een van de eerste thema's waar ik aan moest denken was vergeving. Wij weten dat vergeving een thema is waar Jezus over sprak. Hij zei zelfs, als je niet vergeeft, hoe kun je dan verwachten dat God je vergeeft? En nog zijn wij heel erg selectief in ons eigen leven of wij andere mensen vergeven wat zij ons aangedaan hebben. Omdat dat moeilijk is. En dat begrijp ik. Dat is het ook. Maar het begint erbij is dat je gelooft dat Jezus waar heeft gezegd. Dat je zegt, ik ga vergeven. Ik weet nog niet hoe. Maar ik ga daar komen. Omdat Jezus het gezegd heeft. En ik geloof dat het een woord is vanochtend voor iemand. Dat Jezus je de opdracht geeft om te gaan vergeven. En hij gaat je helpen hoe. Maar jij moet de keuze maken. Ik ga vergeven wat mij is aangedaan in mijn leven. Maak nu die keus. Want wat hij zegt is waar. Of je gelooft niet wat hij zegt, dat kan ook. Maar dan heb je wel een probleem. Dan heb je een probleem met schepping. Dan heb je een probleem met cultuur. Dan heb je een probleem met redding. En dan heb je een probleem met bestemming. Als je niet gelooft dat Jezus de Heer is die alles gemaakt heeft en met een doel heeft gemaakt, dan is jouw doel op aarde is onzeker. En weet je, de grotendeels van de wereld, die worstelt hiermee. Omdat ze denken niet dat ze met een doel gemaakt zijn, dus ook geen doel hebben. En iemand die geen doel heeft, is ongelukkig. En we komen straks wel op wat het doel is. En ik kan je al een beetje verklappen. Dat is Jezus. Only one. Alles wat hij zegt in het woord is waar. Er is geen uitzondering. Creëer voor jezelf ook geen. Dat is misschien wel de meest wijze wijsheid die ik je mee kan geven. Creëer voor jezelf geen uitzondering op het woord van God. Alsjeblieft. Maar als je het woord van God gelooft, als je de Bijbel gelooft, dan is Jezus nog veel meer dan iemand die maar invloed heeft gehad op de geschiedenis. Iemand die onze tijd bepaald heeft. Jezus is the only one. In zoveel dingen is Jezus the only one. En ik wil vandaag heel kort stilstaan met drie dingen over Jezus die je gaan helpen. En die staat in Colossenzen, die gaan we samen lezen. En het is een brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Colosse. En voor degenen die Paulus kennen, Paulus was een man van woorden. Paulus was de meester zinnen maken. Die kon zinnen maken van meer dan een pagina. Eén zin. Dus je moet er even bij blijven. Dus maak je buurman en buurvrouw even wakker. Even opletten, want we gaan lezen in Colossenzen 1, vers 13. En dan komen we straks op drie punten die ik ga helpen over Jezus, the only one. En dan staat er in Colossenzen 1, vers 13, Hij, en Hij is God. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonde. Dat is al een goede preek. Vers 15. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Wie hier weet dat er zichtbare dingen zijn in het leven en onzichtbare? Dat is goed om te weten. Niet alles is zichtbaar. Maar het is nog steeds door Hem geschapen en voor Hem geschapen. Vers 17. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in Hem. Hij, Jezus, is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft de volheid willen wonen. Wat is de volheid? De volheid is de Vader, de Zoon en de Geest. En met Hem de volheid van zijn liefde, de volheid van zijn genade, de volheid van vergeving, de volheid van kracht, de volheid van genezing, de volheid van redding. Ik kan nog een tijdje doorgaan. Vers 19. In Hem heeft de volheid willen wonen. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Wat heeft Hij willen verzoenen? Alles. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd. En was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Weet je, Annemiek zei, hij komt terug. Hij gaat ze bij zich brengen. Maar dan, hier is de voorwaarde. Maar dan moet u blijven geloven. Blijf geloven. Onwrikbaar gegrondvest. Als je gegrondvest bent, ben je onwrikbaar. Maar Paulus wil het zeker weten. Zorg ervoor dat je niet alleen gegrondvest bent, maar dat je ook nog onwrikbaar bent. Niet te bewegen. Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel is verkondigd. En waarvan ik, Paulus, waarvan ik, Robert, waarvan ik, vul je eigen naam maar in, de dienaar ben geworden. Wij zijn dienaren van het evangelie, het belachelijk goede nieuws van Jezus Christus. En wat is het goede nieuws? Is dat wij niks verdiend hebben. We hebben straf verdiend. Maar door het offer van Jezus hebben wij leven gekregen. En dat is belachelijk goed nieuws. Zo goed dat het ongelooflijk is, maar het is waar. Amen? Is het waar?
Amen.
Halleluja. Hey, en uit deze stuk wil ik eigenlijk drie beelden pakken, of drie thema's waarin je merkt, waarin je hoort, waarin je leest, waarin je ziet. En ik bid dat je gelooft dat Jezus the only one is. En de eerste, die staat in vers 15. Hij is the only one. De only beeld van God, de onzichtbare. Is hij eerstgeboren van heel de schepping. De eerste is, Jezus is het enige beeld van God. God is onzichtbaar, niemand kan hem zien. We kunnen zijn werk zien, we kunnen ze zien in de schepping. Maar we kunnen God zelf niet zien, want hij is geest. Hij is groter dan de hele schepping, daar hebben we al eerder over gehad. Hij is niet in de schepping, hij is daarbuiten. Hij is zo groot, wij kunnen hem niet zien. Maar we willen hem zien. Want hij heeft namelijk onze bestemming gemaakt. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft alles gemaakt in de hemel en op de aarde. En we willen hem zien. En Jezus is het enige beeld daarvan. Weet je, en de schepping is zo bijzonder. Er was een leerling die vroeg aan zijn professor. Professor, denkt u dat wij de enige op aarde de enige leven zijn in het heelal? Ja, zegt die professor, dat denk ik wel. Oh, zegt die leerling, maar dat is toch bizar. Moet kijken, wij leven op aarde. Dat is een van de kleinste planeten in de Melkweg. En de Melkweg is een van de kleinste stelsels in het heelal. Waarom heeft God dan al die moeite gedaan voor al die andere heelallen? Waarop die professor zei, hoezo moeite? Het beeld van God is, het kost God geen moeite. God sprak en het was er. De onzichtbare God is machtiger dan wat wij ooit kunnen beseffen of kunnen zien. Maar God heeft het zo gemaakt dat wij hem kunnen zien. Door Jezus. Hij wilde niet dat we veraf bleven en dat we een onzichtbare God hadden die we niet kenden, maar hoopten dat hij in ons leven zou werken. Of die ons wel of niet zou kennen, daar hoopten we maar op. Maar God die zei, nee, ik ga een beeldenis van mezelf maken in een persoon, in Jezus Christus. En als je hem ziet, zie je mij. En de leerlingen van hem die met Jezus meeliepen, die worstelden daar ook mee. Die zeiden op een gegeven moment tegen hem, meester, kunt u ons niet de Vader laten zien? Vader God wil heel graag God zien, want u zegt u van God gestuurd bent en u bent de Zoon van God. Kunnen wij God zien? En dit zegt hij tegen ze in Johannes 14 vers 9. Althans, hij wist niet dat het Johannes 14 vers 9 was, maar wij kennen het wel zo. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je mij niet, Filippus? Ik hoor een lichte teleurstelling. En dan zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? En dit geldt voor ons ook. Als jij bidt om God te mogen zien, dan zegt God, waarom vraag je dat? Ik heb Jezus gestuurd. Hij is de only beeld van God. Kijk naar Jezus en je hebt mij gezien. Het woord wat beeld wordt gebruikt is het Griekse woord icoon. En dat betekent de exacte gelijkenis van God. In iedere manier mogelijk. Dat alleen al is een wonder. Dat je een God hebt die zichzelf in één persoon laat zien aan ons. Jezus maakt de onzichtbare God zichtbaar. En dan staat er, hij is de eerstgeborene van de schepping. En ik moet dit wel even uitleggen, want heel vaak, en zeker in de religie, in geloven, is dit een betwistpunt. Want er staat eerstgeborene, oftewel, Jezus is dus blijkbaar geboren. Dus wel, hij is gemaakt, net als wij. Dus hoe kan hij nou God zijn als hij gemaakt is? Dat kan niet. En er zijn hele geloven die daarop op bouwen. Een van de grootste disputen tussen de Jehovah's getuigen en christenen is deze tekst. Wil zij zeggen, zie je wel, Jezus is gemaakt, dus die kan niks maken. Maar eerstgeboren hier is niet dat hij fysiek eerstgeboren is, maar het spreekt over positie. In de Bijbel was de eerstgeborene van een familie was volledig rechthebbend. Alles, alle autoriteit, alle macht, al het geld, alle welvaart, alle zorgen, alles viel op de eerstgeborene. En God gebruikt hier deze tekst om te laten zien dat er niemand hoger is dan Jezus. En dat vertelt hij onder andere door de psalmist in Psalm 89, vers 28, zegt God dit. Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. Dat is zijn positie. Dus we betwisten niet dat Jezus God is. Hij is God. En hij heeft de hoogste positie wat er maar is. Amen? Only one. Hij is de enige beeld van God. De tweede, die staat in vers 16. De tweede is, hij is de enige heerser over alles. In hem, vers 16, is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Ik heb opgezocht wat het woord gebruikt wordt voor alles. En het is wel leuk om te weten. Alles. Dus mocht je twijfelen of hier alles mee bedoeld wordt. Paulus zegt het ook 2 keer. Alles, alles, alles. Hij bedoelt alles. Er is geen uitzondering. Er is niets wat niet door Jezus of voor Jezus gemaakt is. Alles. Het zichtbare en het onzichtbare. Wat jij ziet en merkt en voelt in jouw leven, maar ook hetgene wat je niet ziet, niet merkt en niet voelt. Want er is een onzichtbare wereld achter wat wij zien. Goed en slecht. Alles is gemaakt. Vorsten en heersers. Vorsten en heersers. Machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Ook de duivel en zijn engelen. Die zijn ook door God geschapen. Dus als jij denkt dat God een gelijkwaardige tegenstander heeft, dan heb je ongelijk. Want de Satan, de tegenstander van God, is maar een engel. Hij is geschapen en hij is in geen manier even machtig als God. Onze tegenstander is niet opgewassen tegen onze God. Dus alles wat hij op jou afgooit, is niet opgewassen tegen de macht en de kracht van Jezus Christus in jouw leven. Dus laat je ook niks anders wijsmaken. Hij is maar een engel. En er staat in de Bijbel, ik weet even niet waar, maar dat popt me nu op, dat er zelfs staat dat als wij straks bij Jezus zijn en we zien wie Satan is, gaan wij lachen. Ik zou willen dat we dat nu al doen. Dat we nu al kijken naar wat Satan in ons leven probeert te doen. En dat we lachen. Dat we zeggen, nee, Jezus is de enige heerser over alles. In het heelal, maar ook in mijn leven. In mijn leven is hij de enige, the only one, die iets mag zeggen over mijn toekomst. Hij is de enige, the only one, die iets mag zeggen over mijn verleden. En hij is de enige, the only one, die mij opdrachten geeft om uit te voeren. Want hij is werkelijk te vertrouwen. En ik ga niet af op mijn eigen inzicht. Ik ga niet af op mijn eigen gevoel. Ik ga niet af op mijn teleurstellingen. Ik ga af op wat Jezus zegt. En ik beloof je dit. Je gaat de zegen van God ervaren. Het komt neer. Niet op wat je begrijpt, maar op wie je vertrouwt. En aan ons de keus om aan Jezus te onderwerpen of niet. En het heeft niks met wat je begrijpt te maken. Echt niet. Want het leven is niet te begrijpen. Maar Jezus is wel te vertrouwen. En in hem is de volheid van alles. Halleluja. De eerste is, hij is de only, het enige beeld van God. De tweede, hij is de enige heerser over alles. En de derde, en die staat in vers 20, hij is de enige verzoener van mensen met God. Er is geen andere manier om verzoend te worden met God dan door Jezus. Er is geen andere weg naar het hart van God dan door Jezus. Er is geen andere manier om God te ontdekken dan door Jezus. Hij is het beeld van God en hij verzoent je ook met hem. Hij is niet een weg naar de Vader, hij is de weg naar de Vader. Hij is the only one om alles te verzoenen met hem. Om jou met God in het reine te brengen. En dat is ook zijn verlangen. Zijn verlangen is dat je dat gelooft en dat je daarin gaat staan. En je zegt, ik ben rechtvaardig door het werk van Jezus. Niet door mijn eigen werk. Want er staat ook in deze tekst, wij waren ellendig, we waren vijandig met God. Maar door zijn offer zijn we verzoend met God. Het is nodig dat wij erin gaan staan en naar God toe gaan. Juist wanneer we het zwaar hebben. Juist wanneer we zondigen. Juist wanneer we niet doen wat het beeld van Jezus is. Dan juist hebben wij nodig niet om van God weg te rennen, maar naar hem toe te gaan. Want je bent verzoend met God. En dan zegt Paulus dit. Oh, maar als je dat gelooft. Als je dat gelooft. Blijf geloven. Blijf geloven. Blijf onwrikbaar gegrondvest. In het hoop van het evangelie. Dat is een focusding, jongens. Dat is wanneer wij, hoe het ook stormt en hoe zwaar we het ook hebben en hoe onzeker we ook zijn in deze wereld en of het nou het zichtbare is of het onzichtbare wat ons tegenzit. Maar wat er ook gebeurt, is dat wij gegrondvest zijn. En soms is het gewoon nodig om je ogen dicht te doen en Jezus voor je te zien en zeggen, ik kijk niet naar mijn omstandigheden, maar ik kijk naar Jezus, want hij is de hoop waar ik mijn leven op bouw. En op hem ben ik onwrikbaar. Ik ben gegrondvest. Mijn voeten staan stevig. En ik blijf geloven in het hoop van het evangelie. Zoals Jezus is, is er maar één. Je hoeft je hoop niet op iets anders te vestigen. En afgelopen weken heb ik dit geleerd. Dus op het moment als jij nu ergens hoop nodig hebt en je zoekt het bij iets anders, ga je bedrogen uitkomen. Dat hebben we de afgelopen serie geleerd over peace. Luister hem terug. Er is niemand anders die vrede geeft dan Jezus. Blijvende vrede, echte rust. En alles wat wij in ons leven zoeken eromheen is een afleiding en leidt ons af van Jezus. Als jij ergens rust nodig hebt, heb je maar één plek te gaan en dat is Jezus. Als je nu onrust voelt, is het niet een aanklacht, maar wat er gebeurd is, is je bent je focus op Jezus kwijtgeraakt. Je hebt het nodig om Jezus weer in de ogen aan te kijken en zeggen, u bent the only one. U bent het enige beeld van God. U bent de enige weg naar de Vader. U bent de enige waarheid die er is. En u bent heerser over alles. Ik wil vragen of u wil gaan staan. Maar misschien wist je dit niet. Misschien wist je niet dat er maar één weg naar God toe is. En dat die al gemaakt is voor jou. Dat die al klaar ligt voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen is het pad in te slaan. En dat pad is niet een manier van leven. Dat pad is niet alles goed doen. Dat pad is een persoon. En die persoon heet Jezus. En hij is hier. Op dit moment. En in hem, zoals de Bijbel zegt, de volheid van alles. En hij reikt zijn hand uit naar jou. En hij zegt, volg mij. Loop met mij mee. Leer van mij. En je zal God zien, ervaren en kennen. En weten wat goed is voor jouw leven. Als jij dat wil, dan heb je alleen maar ja te zeggen tegen Jezus. Dan heb je alleen maar je leven achter hem te voegen. En elke dag opnieuw die keus te maken en te zeggen, Jezus, ik volg u. Ik volg u ondanks mijn omstandigheden, ondanks wat ik voel, ondanks wat er om me heen gebeurt, ondanks alle goden die op me afgegooid worden door de wereld. Ik kies maar voor één persoon, Jezus. Ik wil vragen of je ogen dicht wil doen, of je hoofd wil buigen. En als jij zegt, ik wil Jezus volgen. Ik heb nodig dat Jezus voor het eerst in mijn leven Heer en Meester wordt. Dat hij gaat bepalen hoe ik ga leven. Ik wil hem volgen. Als jij dat wil, steek dan gewoon, als ik tot drie tel, je hand op. En dan ga ik samen met jou ga ik bidden. En dan ga ik de Heilige Geest vragen om in jouw leven een doorbraak te maken. Dat jij Jezus ziet voor wie hij werkelijk is. Als jij Jezus aan wil nemen als jouw Heer, tel ik tot drie. En dan steek je gewoon even je hand op. 1. God houdt van je. 2. Hij heeft een plan met jouw leven. 3. Volg Jezus. Wie wil dat? Wie wil dat? Amen. 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 Ja, ik heb je hand gezien. Yes. Yes. En in de naam van Jezus. Door wat hij gedaan heeft. Niet door jouw werk. Niet door mijn werk. Niet eens door het werk van de kerk. Maar door het werk van Jezus Christus alleen. De enige verzoener met God. Mag ik tegen jou zeggen dat je je zonden zijn vergeven. Er is geen obstakel meer tussen jou en God. Er is niks meer wat tussen jou en God instaat. De weg is vrij. En het beeld van God, de onzichtbare God, is hier. En zijn naam is Jezus. En ik bid dat door de kracht van de Heilige Geest jouw ogen opengaan, zodat jij Jezus ziet voor wie hij werkelijk is. Dat je ogen niet meer langer zijn gericht op je eigen leven, op misschien je eigen keuzes of de keuzes om je heen, maar dat je ogen opengaan, dat je ziet wie Jezus is en dat hij van je houdt, dat hij een plan voor je leven heeft en dat hij een God is die nooit alleen laat. Hij is de leeuw van Juda. Hij brult over jouw leven dat er overwinning is in het zichtbare en het onzichtbare. En dat spreek ik over iedereen uit, dat de leeuw van Juda die brult over jullie leven, het zichtbare en het onzichtbare breekt. De ziekte en de depressie breekt in de naam van Jezus. En dat de kracht door jouw leven stroomt tot getuigenis en tot eer van God. Amen.